De Neder-Saksen, een podcast van Hedon Productiehuis in samenwerking met de Overijssel Academie over de Neder-Saksische cultuur, taal, geschiedenis en natuurlijk veel, veel muziek. Uw gastheren Hendrik Jan Bukkers en Albert Bartels.
Ja, Albert.
Hendrik Jan, daar ben weer.
Daar ben ik weer.
Ja, lange zomeren west.
Ja, het is we hebben een hele lange pauze gehad. Wie bent er weer?
We bent er weer.
En hoe?
En hoe? Daar komen we zo maar terug. We gaan eerst even terugkijken, want de laatste keer dat we een aflevering maken, daarna bood de theaters in gaan.
Ja, je hebt een hele theatertour dan in het kader van het Hanzejubileum. Zeven keer maar liefst. Ja. Theaters in de gewoon in zeven Hanzesteden. Ja. Met een ontzettend leuk programma. En ik moet zeggen, het beviel me ontzettend goed. Ik vond het ongelooflijk leuk om te doen.
Het was ook super mooi om ons publiek te zien.
Ja, dat was ook heel tof. Ja. Ja. En voor de mensen die er niet binnen west, ja, die hebben pech. Want je hebt het expres niet opgenomen. Ja. Dus als hij er niet bij binnen west, dan heb je echt wat mist.
Ja. Je hebt ook shows gedaan met de band?
Ja, ik ben hartstikke druk geweest van de zomer. We hebben meer dan 40 optredens gedaan.
Zo.
En binnenkort begint onze theatertour weer binnen 25 shows. En dus, wie bent druk zat?
Mooi man. Nou, maar vanavond gaan we, ik zeg vanavond, want we bent hier op een speciale locatie. Normaliter zitten we in de Hedon studio, maar vanavond zitten we in de Plaskerk in Raalte, in het kader van 900 jaar Raalte.
Juist.
En we hebben publiek erbij.
Ja, apart hè?
Misschien kon je hem horen.
Ja, dat is leuk. Doe even één keer.
Eén keer.
Ja, en dat is best uniek. Dat is de eerste keer dat het zo doet.
Ja.
Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat geeft.
Ja, spannend. We gaan eerst naar onze eerste gast. En dat is een van de organisatoren hier zo. Berend Bolt, welkom.
Dankjewel.
Waar binnen
we? We zijn in de Plaskerk in Raalte. En dat is een prachtig oud historisch gebouw. Het oudste gebouw van Raalte. En in deze kerk staat een bord waar ook iets verwoord wordt over wat de functie van die kerk ook al is geweest. En dan moet je weten, wij hebben in het kader van Raalte 900, betekent het ook dat de Plaskerk dus 900 jaar bestaat. En om die reden hebben we gedacht, we gaan 9 avonden organiseren waarvan dit er dus één is. En iedere avond zijn we begonnen met een tekst die ik nou ook graag even wil voorlezen. De Plaskerk, al in 1123 genoemd als een plek waar mensen putten uit de bron van geloof, hoop en liefde. In goede en slechte tijden hebben mensen hier over het mysterie en de belofte van het leven gehoord en dit doorgegeven. Er is hier gesproken en gezwegen, Gods naam beleden, hem lof gezongen en tot hem gebeden. Dat deze ruimte een plek van rust en bezinning mag zijn.
Nou, mooi man.
De tekst is ook heel veelzeggend over de rol die deze kerk dus in 900 jaar heeft gehad. Als die muren konden vertellen.
Ja, maar wordt er nog gekerkt in deze kerk?
Jazeker, er wordt nog gekerkt. Elke zondag is hier een kerkdienst. En we hebben met elkaar gezegd, het is eigenlijk jammer om dit gebouw alleen maar te gebruiken op zondag. En we zoeken dus echt ook naar een invulling dat dit ook veel meer een ontmoetingsplek kan zijn voor de Raaltenaren, een centrale ontmoetingsplek in het dorp. En ook, ja, ik zou het ook heel mooi vinden als dit in de toekomst meer een centrum van cultuur, muziek, kunst, geschiedenis.
Ah ja, de ruimte is erg geschikt. Het is heel stom. Ik heb mijn hele leven lang in Heinoe gewoond. En vandaag ben ik voor het eerst in de Plaskerk. Ik ben hier 100 miljoen keer langs gelopen. En ik denk dat dat voor meer mensen geldt.
Ja. Ja.
Dus ik vind het een goed idee om zo'n ruimte zo'n functie te geven.
Dat is ook zo. En als ik ook nu de kerk inkijk, dan zie ik, nou, ik denk dat een derde van de mensen die hier zitten, die zijn van onze kerk. En de rest komt gewoon uit het dorp. En dat vind ik dus erg leuk, dat mensen nu de kerk ook weten te vinden. En dan heb ik het over het gebouw, hè, niet over het geloof. Mm-hmm. Maar het gebouw. En we kunnen gewoon met elkaar zo een hele mooie verbindende functie krijgen in de samenleving.
Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik hoop dat wij met de Neder-Saksen in ieder geval vanavond daar een kleine bijdrage aan kunnen leveren.
Daar ga ik vanuit. Ja.
Nog één mijn persoonlijke vraag, want je praat hartstikke mooi Nederlands nog. Maar nou weet ik dat je eigenlijk ook uit het Neder-Saksische gebied komt, hè?
Ja, alleen dat is grun. En ik weet nooit of ze hier allemaal Grunningskind verstaan.
We gaan toch even de zaal vragen. Wie verstaat er geen Gronings? wie wel? Kijk. Kom maar. Ja.
Nee, wie heeft in onze podcast mensen die het hele Nederlandse Saksische taalgebied, dus ook uit Grun. Nou, dus ik kan rustig Grunnings.
Ik ken ook Grunnings,
geen probleem.
Want met mijn vrouw probeer ik altijd nog Grunnings als we met z'n tweeën zijn.
Ja.
En dus, nou, het zal nooit helemaal mee goud wezen, maar het is misschien een beetje roestig, maar ik ken het nog wel.
Intiemer kun je het ook niet hebben dan, hè?
Nee, het is toch zo.
Mooi man. Ja. We gaan naar de volgende gasten. Bernd, je mag van tafel nou.
Ja.
En dan gaan we de volgende gasten introduceren.
Fijn dat jullie er zijn.
Ja, dankjewel.
Heel goed. Nou, en onze eerste gast, dat is een echte. Ja, eigenlijk mag ik dat niet zeggen. Het is iemand die komt uit de gemeente Ralte. Dus ik wil bijna zeggen, het is een echte Ralte. Maar dat is eigenlijk niet waar. Maar hij komt uit Luttenberg. En onze eerste gast is Gerard Oosterlaar, alias Hullenboer.
Waar blijft Gerard nou?
Waar blijft Gerard? Hij komt eraan. Kijk, en hij heeft ook van alles bier.
Ja.
Mooi.
Ja.
Ik mag zitten, jongens.
Ja, ga maar zitten.
Ik mag gewoon met mijn neus. Mooi. Ja?
Ik dacht dat ik als laatste aan de beurt was, dus ik zat nog te slapen.
Ja, maar weet nu nog die andere gasten gewoon bij
je? Oh, die komt er nog bij.
Ja, die komt straks.
Oké.
Maar die komt er nog wel gelijk bij doen, of niet?
Ja, dat is een goed idee. Ja,
dus. Zeker.
Dan wil ik Nick Hendricks, archeoloog. Nick Hendricks. Nick, welkom.
Welkom.
Ja, echte Achterhoeker ben je?
Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
Ja, dus ook mooi plat broden kun je, of niet?
Nee, dat kan ik niet. Ja. Nee, ik ben er niet mee opgegroeid.
Nee, maar je verstaat ons wel.
Ja, ik versta het. Ja,
hartstikke mooi. We hebben nog een gast.
Ja, en we hebben nog een gast. En dat vind ik zelf heel erg leuk. Want het is namelijk de amateur-archeoloog van de gemeente Ralte. En ik volg hem al heel lang op Facebook. Dus ik vind het ontzettend leuk om hem een keer in levende lijven te ontmoeten. Dames en heren, Bert Terlouw.
Gerard,
ja,
we gaan in Meroe beginnen. Je woont in Raalte?
Ik woon in Raalte, ja. Ik zeg altijd in
Luttenberg-Zuid.
Ja.
Luttenberg-Zuid.
Raalte-Noord, Luttenberg-Zuid.
Ja. Ja. Maar ja, je bent echt een Luttenberger eigenlijk voor jullie, niet?
Ja, ik woon al langer in Raalte dan in Luttenberg, maar ik voel me altijd nog een Luttenberg. Ja,
heb je wel accepteerd hier dan, onderhand?
Zeker. Ja? Ja, mijn vrouw zegt net, je kent daar wel wat volk wat hier rondloopt. Oh, okay. Dat is ook zo, ja. Ja. Ja.
En de taal is ook een beetje hetzelfde, of niet, als je het over de taal hebt?
Ja, Raalte is iets stadser.
Ja?
Ja, Raalte is wel iets stadser. En dat zal de Heinoers ook wel weten, dat Raalte heeft altijd iets meer... Raalte wind, zegt ze al die.
Ja.
Maar wie kan elkaar goed verstaan? Toch heb ik wel het idee dat Luttenbergers nog iets authentieker in de taal bent. Er komt niet zoveel mensen van buiten. Het bent, Luttenbergers blijft Luttenbergers. En die houdt zo hun eigen gewoontes. En ja, dat steekt soms wel een beetje af in de dorpjes waar meer integratie is van buitenstaanders.
Ja. En een voorbeeld? Ik ben dol op zulke dingen, vind ik mooi.
Oh ja?
Ja.
Nou, nee, ik heb zo geen acuut voorbeeld. Die overvalt me dan met, maar...
ik denk, hier is zo'n mooie inleiding. Dan heeft
ja, goed, toch goed.
Ja, hij vindt dat Ralten aan dat je stadser bent en ook met een voorbeeld komt.
Ja, god, jongen, je hebt zoveel... Arjen Pronk, die... is een collega geweest van u. Nou, die heeft op RTV Oost even een rubriek door praten met een Twentse schrijver.
Paul Abels.
Ja. En Arjen die kan zo lomp plat praten. Die soms denkt van nou, ik kan hem zelfs bijna niet meer verstaan. Hij vindt dat ook wel mooi. Dus dan ben ik er ook wel trots op en denk van ja, mooie woorden.
Dat is typisch Luttenberg.
Dat is typisch Luttenberg. Ik ben nog volle woorden. Kijk, mijn vrouw die komt uit Limmerveld en die zegt al die van Ralte, Heino, is allemaal goed. Maar die Luttenbergers, die praat wel zo verschrikkelijk plat. Nou, dit is me gewoon soms zeer aan de oren, zeg wel eens.
Hoe meer uit deze kamer komt, het is iets beschaafder.
Ja, het is iets beschaafder, maar ik ben er wel trots op. Ik vind het mooi dat we dit soort taal nog... Ja.
Ja, de Luttenbergers die bent misschien ook wel wat meer behoudend. Ja, dat kun je ook wel eens, wat ik heel mooi vind in Luttenbergers is dat ze door al die bijnamen altijd nog gebruikt. Je bent nog heel erg in gebruik. Terwijl in Heino weet ik dat het... Ja, dan gaan ze vroeger ook allemaal bijnamen, maar dat is allemaal weg.
Ja. Ja, dat doet ze inderdaad, ja. Want je hebt ook vallen mensen die dezelfde namen hebben. En dan moet je kunnen onderscheiden met een bijnaam. Volgens mij hebben we 50 Holtmoorts in Luttenberg wonen. En als je door de bijnamen niet van weet, dan krijg je ongeluk.
Hey, je bent eerder bij ons te gast geweest.
Yes.
Met uw gitarist. Daar heb je ook prachtige muziek gemaakt bij ons. Super mooi was dat. Maar vanavond, je hebt ook al mijn boeken bij genomen. Wat heb je allemaal bij jou?
Ja, ik ben wel een beetje. Ja, ook een titi weg geweest. En dan kom je weer terug in Lutmeg en Rolte. En dan word je eigenlijk steeds trotser op de taal waar je vroeger gesproken hebt. En dat komt niet uit de lucht van, want ik heb een paar schrijvers met hem waarvan ik dacht van god, die waren eigenlijk al voorlopers van mij. Zoals bijvoorbeeld Broos Zeeman. Mm-hmm. Ik weet niet of mensen hier Broos Zeeman kent. Maar dat was een onderwijzer die in Deventer geboren is. Later in Leemleveld is gaan wonen. Maar die man die was zo gegrepen door de Sallandse cultuur. Dat hij door zich helemaal in de nesteld heeft. En hij heeft er fantastische boeken over geschreven. Ja, ook wel verzinsels en zo. Maar waar de Sallandse cultuur fantastisch naar voren komt. Mevrouw Kup uit Leemleveld. Hij was docent in Leemleveld. En mevrouw zegt, dat is de fijnste de leraar die ik ooit van mijn leven gehad heb. Broos is helaas veel te jong overleden. Maar zijn boeken, die bent er nog. En die stort bij mij op een ereplaats in de boekenkast.
Is dat nog ergens te kring? Ken je de Hendrik Jan?
Ik denk van niet dat deze boek nog te kring bent. Ja, je hebt ze wel, maar je verkoopt ze ook?
Nee.
Oh, nee, ik wil dat zeggen. Maar de mensen die ze hebt, die verkoopt ze ook niet meer. Die bent er zuinig op. En een andere man die ik graag wil noemen is Arnold Guldemond. Hij had vroeger een boekenwinkeltje hier in Rolte. En zoals menige bewaker van het dialect kwam hij ook niet uit deze buurt. Hij kwam volgens mij uit Den Haag. Maar hij was ook zo gegrepen door het Sallandse dat hij een soort reeks van boekjes heeft uitgegeven die allemaal met het Sallandse te maken hebben. En ik heb hier het Sallandse woordenboek, waar dus bijna alle woorden in stort die in Sallande gesproken werd.
Maar hij kwam zelf uit Den Haag?
Hij kwam zelf uit Den Haag. En hij heeft hier een boekenwinkeltje begonnen. En die man die was zo'n promotor. Soms is het zo dat mensen van buiten het beter in de gaten hebben.
Ja, ja.
Zo hadden we in Lutmeg bijvoorbeeld ook dokter Renking. Die ging in het bos wonen, in het Bloemenbos wonen. En hij zag als eerste wat voor een legendarisch dorp er was. Want hij heeft besloten om alle boeren of te gaan. Hij heeft overal een gesprek met de voert. Hij heeft een foto gemaakt van een huis en een verhaaltje. En dat boekje heeft hij uitgegeven. En nou, iedereen dacht van wat is dat dan van een maloot. Maar hij was zijn tijd eigenlijk ver vooruit. En dit boekje is samen met Broos Zeeman ook een pronkstuk.
En hoe heet dat boekje?
Lutmeg vroeger en nu. Het is, hij heeft de mak in 1979. En alle boerderien die er toesteunen, staat er allemaal in beschreven.
Dus ik heb hem toevallig. Geweldig interessant.
Ja.
Maar het is toch grappig. Hè? Ik vind het wel een mooi fenomeen. Dat je wel vaker ziet dat mensen die van buiten komt eerder ziet wat het belang is van sommige erfgoed in de gemeenschap waar ze woont. En dat ik kom van Stappers eroverheen. En daar had je ook een titel in de jaren 70 dat die boerderijen allemaal systeemplafonnetjes erin en zo. Ja, dat moet toch mooi modern worden.
Ja.
En dan was ik pas bij een kennis van mij, die komt ook uit Zuidwesten. Die heeft er een boerderij gekocht. Helemaal in originele staat weer teruggebracht. Prachtig. Echt prachtig. Maar er heeft er iemand van buiten van nodig bijna om dat weer te zien.
Maar het is toch ook mooi dat je eigenlijk zelf een mooie deur hebt in wat voor museum je woont. Dat wie dat allemaal maar zo gewoon vindt. En dat er iemand van buiten komt die zegt van mensen, wees zo bewust van wat voor een prachtig land je woont hier. Ja. En dat is soms wel mooi om te merken.
Ja, je hebt nog wat beelden, nog één. Sorry, Hendrik.
Ik heb nog één. De Bruna vlucht Milaas om een Nijntjes werd allemaal vertaald in allerlei talen. En of die ook in het Sallands kon. En ik heb het Nijntje op de fiets vertaald. Nijntje op de fietsen. En daarna nog een keer Opa en Oma Plus. Dat zijn twee boekjes die nu bij de Bruna ligt. En die gooit als broodjes over de toonbank. Dat is wel leuk om te doen ook. Het is niet zoveel werk, maar het is leuk om te doen.
Is het leuk om een stukje te lezen uit het boek? Want dan ben ik wel benieuwd hoe dat klinkt. Nijntje in Sallands.
Opa en Oma Plus.
En doe je dat dan, als je dat maakt, maak je het dan in Luttenbergs? Of maak je er een beetje algemeen beschaafd Sallands van?
Ik doe het, ja, in mijn Lutmaagse taal, maar er is wel iemand die zegt van, nou, dit kan echt niet, of dit.
En zo'n vrouw?
Nee, die vrouw niet.
Nee?
We hadden net over een woord, en dat vond ik zo'n mooi woord, dat was keken was door mij. Een super lekkere keken ligt door. En ik zeg, is dat een plekje keken of een vlekje keken? Nee, dat was een plekje keken. Ik zeg, bij ons zegt al een vlekje keken. Goed, maar er zat ook een kapje aan. Oh ja. Nou, een kapje. En toen zeiden ze van, maar wat zeggen jullie dat in een kapje? Ik zeg, ja, een pluffie. En een pluffie, ik heb in het Sallandse woordenboek zit er niet in. Dus niet alle woorden staat erin.
Nee, maar misschien is het ook wel een typisch woord van de familie Hopman.
Het is gewoon zelfverzonnen woord.
Nee, maar dat, ik wist niet anders als een kind. Dat een kapje was een pluffie. Als iemand een kapje nu dan denkt van, wat heb je het over me? Dus, een klein stukje uit opa en oma plus. Opa en oma plus waren heel wies met Nijn. Nijn kwam vullen op bezoek. Daar vonden ze al de bassens fijn. Opa kon goed spieken. Dat deurde toch zo graag. Hij had een beitel en een tangen. Twee hamers en een zaag. Op een dag zei opa plus, ik heb wat voor u, Nijn. Ik heb voor u een steppenmak. Heel blie, riep Nijn. Wat fijn. Dat was het liefste wat ik wil. Opa, hoe wist je dat? En rood, dat is de juiste kleur. Daar ben ik het allerwieste met. En Nijntje steppen door de tuin. Kijk eens hoe goed ze dat hier doet. Want Nijntje wist mirakels best hoe of ze steppen moest. Maar na een steugje dacht Nijntje plus, zeg, wat de goed dat ik doe. Ik zet mijn stet en voet en ik ga naar oma toe. Ik had eerst opoer zeg, maar toen zijn ze van nee, dat moet toch wel oma zijn. Dus ja.
Ik vind het eigenlijk...
Ik vind het eigenlijk mooier.
Ik vind het eigenlijk jammer. Maar goed, kleine kanttekening. Nou,
want opoe breidt aan een trui. En Nijntje kijk hoe ziet dat doet. Want oma laat aan Nijntje zien hoe danig of die breien moet. Weet je wat het eerste was wat Nijntje heeft breid? Een omslagdoek voor oma plus. Voor als het sneet en weet. En oma vindt hem erg mooi. En ook zo lekker groot. En oma vindt de kleur ook skier. Want oma houdt van rood. Toen dronken ze nog een kopje thee. Opa plus heeft er ook een bier zetten. Er waren bitterkoekjes bij. En Nijntje heeft er twee gegeten. En toen was het tijd, wat jammer nu. Nijntje moest er weer van deur. Dag opa plus, dag oma plus. Ik doe voorzichtig hoor. En oma plus en opa plus die steunen voor het huis. Ze zwaaien nog een hele schof. Dag Nijn, de groeten thuis.
Ja, prachtig mooi. Echt heel mooi. Wie wilt heel graag... wie doet het, al onze gasten vragen wie altijd of ze iets muziek met wilt nemen. En wie hebben we u dan nodig? Maar eigenlijk hebben we hier geen muziek in de kaars. En dat heeft Berend Bolt vroeger dan, of niet? Heb ik dat goed begrepen? Ja. Ging dat zo?
Ja, dat klopt. Ja, wie zal eerst zelf spelen? Maar Hans die kon helaas niet. Zijn zoon heeft een boek uitgegeven. En hebben we vanavond gepresenteerd. Dus dan moest hij bij. Dus toen heeft... Berend zegt van, ik ken een paar liedjes van, hoe zou je dat niet willen spelen? Ik zei, ja, dat gaat niet door, maar misschien is er een andere manier om iets te laten.
Wie kunt de nummers draaien? Kun je iets vertellen over het nummer waar we gaan laten doen? Kun je iets over vertellen over het nummer?
Dat nummer waar we nu gaan doen, dat gaat over het vrijwilligerswerk op het platteland. De meeste dingen die op het platteland ontstaan, die wordt niet geregeld met subsidies en met zware investeringen, maar met vrijwilligerswerk. En daardoor bent er volle dingen mogelijk op het platteland. Mensen helpen elkaar. Ik zeg al, het gaat niet om de kennis die de mensen hebben, maar om de kennissen. Ja. Machi mi, machi ku.
Heel mooi. En het nummer heeft dus de toepasselijke titel, met de kring.
Niet voor mij, niet voor u, maar voor ons.
Heel mooi.
Zaterdagman, nog te vroeg voor de krant. Vandaag bent de cent van de baas niet van blik. Een trommel vol stoeten, de bouwlampen brand. En op radio Oost al een liedje van Skik. De blokken staan de stapel, de specie is koud. Het is al te zien waar de kleedkamers komen. Vijf stoere keels tot een dag aan de troon. Ze lacht om de pakken, die schuim in een lomp. Niet voor mij, niet voor u, maar voor ons. Het hele dorp is aan de gang. Voor het algemeen belang. Niet voor mij, niet voor u, maar voor ons. Thank you. tekening steht, hoe de hal werd gebouwd. Vanaf de fundering tot de nok van het dak. Annie en Mans, net gisteren trouwd, komt langs met het overgebleven gepak. Zo net na de middag zien we 40 man waren. Meester, huisarts, Anton en Riek. Zomaar vrijwillig aan schilden en tarren. In belang van het dorp is zo mogelijk. Niet voor mij, niet voor u, maar voor ons. Het hele dorp is aan de gang. Het is kwaad over vier. De slager komt langs met een kit warme balm. Door is ook Leo met twee kratten bier. De kop in het verband, hij is gisteren een val. Niet voor mij, niet voor u, maar voor ons. Het hele dorp is aan de gang. Om 7:00 s'avonds weeg Radio Oost. Het hekken die dichtte, wie trapte maar aan. Maar te vrennen terug naar de kroost. Maar volgende weken dan gauw weer gedaan. Niet voor mij, niet voor u, maar voor ons. Het hele dorp is aan de gang. Voor het algemeen belang. Niet voor mij.
Ja, ik vind het weer, als ik het weer vind ik het weer zo'n prachtig lied. Wat een ongelooflijk mooi nummer.
Nou, dankjewel.
Ja, nee, dat vind ik echt supermooi.
Ook helemaal geraakt, hè, dat gevoel. En ik was van zomer, als ik voor het eerst familie in Sint-Jansklooster bij de Bloemencorso. Maar ja, dat lied kun je er ook gewoon nagels op neerleggen.
Maar bijna alle dorpen hebt dat, hè, in Salland, maar misschien ook wel buiten Salland. Mm. Waar ze zo leeft van vrijwilligerswerk. Mm. Ik weet laatst wel iemand die zegt, Lutbergs ben ontzettend goed in vrijwilligerswerk, maar ook in het aanvragen van subsidies. Dus dat schijnt tegenwoordig ook wel een mode te werken. Daarmee goed kunnen. In Brussel ligt veel geld. En maar ook weer mensen van hem met verstand die dan weten hoe dat geld... Dus ik hard op me kom.
Maar in ieder geval hulde aan alle vrijwilligers in alle dorpen. Ja.
Ja, we hebben meer gasten. Onder andere Bette Lau, welkom.
Ja, dankjewel.
Ja, ik vind het heel mooi dat je er bent. Ik zei het al in de aankondiging. Ik volg u al heel lang op Facebook. Ik vind geschiedenis interessant. En kaarten ook. Ik ben ook altijd druk met kaarten. En zo vind ik donders mooi om te zien. Je hebt, doet allerlei ontdekkingen op luchtfoto's. Dat klopt toch wat ik zeg?
Ja. Dus ja. Sinds 2018.
Ja, heel interessant. Maar je komt, ik heb u heel even gesproken van tevoren. Het was wel grappig. Ik bel nu op gisteren. Ik zeg, even een klein voorgesprekje doen. En toen begon hij te vertellen. En toen zei ik, hoor maar, want dit is nu al zo interessant. Vertel dat straks maar. Hmm. Maar je hebt onder andere verteld dat je bent niet geboren in Ralte, maar wel getogen.
Ja, ik ben net niet geboren. Net niet.
Net niet.
Ik was 3 weken oud.
Ja, oké.
Okay. Ja.
En waar kom je eigenlijk vandaan?
Rotterdam.
Rotterdam. Maar je kunt ondertussen het Sallands Wimperi verstaan?
Hartstikke goed.
Anders was het heel ingewikkeld gesprek dit.
Ik mocht thuis moest Hollands gepraat worden, maar buiten mocht plat.
Oké, dus dat doe je ook wel gewoon met vriendjes en zo?
Jawel.
Ah, ja. Kijk daar eens aan. En je bent, je werkt in de zorg al heel lang.
Ja.
Maar je hobby is, je bent amateur-archeoloog.
Klopt.
Maar ik vind amateur eigenlijk niet heel erg van toepassing op.
Nee, maar zo heet dat. Tegenwoordig heet dat vrijwilliger in de archeologie.
Ah, dat klinkt
ik ben 30 jaar terug ben ik ermee begonnen. En toen was het amateur-archeoloog. En die stonden eigenlijk naast beroepsarcheologen. En dat zijn de archeologen, zoals ik. Ja, het is hobbymatig. Ja. Ja.
Maar ondanks dat het hobbymatig is, heb je wel aan de wieg gestaan van een hele belangrijke ontdekking hier in Salland.
Ja, toen ik begon, zat hier een provinciaal archeoloog. Dat was Ad Verlinde. En die vertelde van want ik kwam uit Eindhoven voor mijn studie. Ik kwam terug en ik verveelde mezelf. En mijn vrouw vond dat lastig en die zegt, zoek jij eens een hobby. Toen ben ik met een metaaldetector aan de slag gegaan. En in wezen bevond ik meteen een Romeinse mantelspeld.
Meteen?
Ja, dat was een van de eerste vondsten. Nou, die heb ik gewoon keurig aangemeld in Olst. Toen nog, in het gemeentehuis. Heel braaf. Kreeg ik een formuliertje van. En die ambtenaar die snapte er helemaal niks van. Maar goed, dat was de eerste fonds. Kwam ik in aanraking met Ad Verlinde.
Maar je gaat net iets te snel. Uw vrouw zegt, zuur is een hobby. Ja. Ik koop een metaaldetector en je vindt een Romeinse speld. Ben je ook dan bewust op zuur? Klinkt het met die een...
Ja, en ook nog naast de kerk.
Maar ben je dan expres op een bepaalde plek gaan zoeken met een idee? Of ben je maar zo ergens begonnen?
Wel met het idee, je moet ergens beginnen waar sowieso een oud gebouw staat. En toen was in Wezepen, daar was een moestuintje naast de kerk. Ik dacht, nou, dan ga ik daar maar eens in zoeken. Ja, en daar kwam die meteen uit. Ja, ik kon er ook niks aan doen. Zo ging dat. En op een gegeven moment is met Ad Verlinde, die zegt van ja... Wees alert op wat hier gegraven wordt. Als er gegraven wordt, dan komen de dingen naar boven. Hij zei, maar archeologie in Salland is niks. Alleen een beetje langs de rivier, langs de IJssel, langs de Vecht. Maar centraal Salland was leeg. En dat was door een of andere hoogleraar in Amsterdam ook gezegd. Ja, dan ben ik net stronden ergwijs. Dan denk ik, ja, nou, dat moet ik eerst wel zelf zien.
Maar dat was zeg maar 30 jaar geleden de gangbare opvatting. Salland was, er was niks.
Er was pas niks.
Nee. Bewoning vanaf...
Er was in Luttenberg toevallig wel op Bloemenbos. Nou, toevallig de tweede keer dat aan de orde is. Waren we vondsten gedaan uit de oude steentijd. Van de Hamburgien-cultuur. Dat was toch wel een belangrijke vondst. Maar dat was toevallig eentje. En ik ben op een gegeven moment zoek gegaan. En toen werd de zegge werd ontwikkeld. Het industrieterrein hier. Mm-hmm. Een van de eerste dingen die ik vond was een crematiegraf. Gewoon een kuiltje met botjes. Met banen zag ik in de gele grond. En daar bleek uiteindelijk een grafveld uit de middenijzertijd te zijn. En dat was ook de eerste keer dat er een compleet ijzertijd grafveld hier opgegraven werd.
Voor de mensen die dat niet weten, zoals ik, wanneer was dat dan precies?
De 5e eeuw voor Christus.
Oké, 2400 jaar geleden ongeveer.
Ja, ja. Ja. Er wordt gesteld, ja, Raalte 900 jaar, maar Raalte is natuurlijk veel ouder. En de omgeving ook. We hebben hier, op een gegeven moment... Die fondsen die explodeerden eigenlijk. Want in Heten begonnen ze ook te graven bij Hordelman. Daar ben ik ook wezen kijken. En daar vond ik een Germaanse nederzetting. En die is naderhand in 3 fases opgegraven. En is totaal 10 hectare opgraving. En is een van de belangrijkere Germaanse fondsen van Nederland. En zo gaat dat eigenlijk. En voor een kasteelterrein hier... Even kijken, middeleeuwse boerderij. Een enorme boerderij hier ook op te zeggen. 28 meter lang. Dat is toch een behoorlijke stevige erf. Toen heb ik een Germaanse nederzetting gevonden in Raalte Noord. Op de plek waar ik nou zelf woon. En ik ben trouwens buurman van Geert. Jij woont er nog dichterbij trouwens. Je woont bijna bovenop. Dus
je wilde eigenlijk helemaal niet schraam.
Nee. Nou, maar dat explodeerde gewoon. En dat deed je altijd in samenwerking met de beroepswereld. En dat was nog onder de oude monumentenwet. Ik heb zelf ook opgraving gedaan. Een bronstijdboerderij in Raalte Noord. Onder andere een halve Germaanse boerderij op de eerste eeuw. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik ben in ieder geval nu mijn hele archief aan het uitzoeken. Nu mijn kinderen de deur uit zijn. En dat is ongeveer 30 jaar map aan informatie, zeg maar. En vanaf 2018 ben ik inderdaad meer op de satellietbeelden gaan focussen. Omdat ik een hartoperatie had gehad, ik moest revalideren. Ja, dan kun je het veld niet meer in, dus dan ga je achter de computer aan de slag. En dan ontwikkel je wat. En dat heeft een hele mooie resultaat opgeleverd. Meerdere kasteelterreinen in Twente, de Hooikink bij Saarsveld, in Lochem.
Ja, moet je misschien even een uitleg, want ik weet dat en ik volg hoe. Maar je kijkt dus op satellietbeelden en dan kijk je naar verkleuringen in het landschap.
Ja, wat ik doe, ik verkleuring in het landschap. En je ziet dus de hele droge zomer van 2018. Dus augustus 2018 en de eerste week is het allerdroogst. Dus op het moment dat je op satellietbeelden die periode selecteert, dan zie je dus inderdaad allerlei banen in de akkers en noem maar op.
Ja, dus je hebt gewoon grasland en alles is groen, maar dan zit er bijvoorbeeld een vierkantje, is dan is verkleurd. Is een minder mooi groen of wat, zelfs verdordachtig? Of...
Ja, dat komt omdat als je een greppel hebt of een sloot, dat is vochtgehalte is daar anders als bovenaan. Dus het gewas, dat groeit ook anders. En dat zie je dus niet in horizontaal vlak, maar dat zie je wel van bovenaf. Dus als je een stenen muur eronder hebt, dan zie je ook een andere begroeiing.
Dus als er nog een fundering in de grond zit ergens, en die maakt van boom of van foto, kun je aan de verkleuring in het landschap ook zien dat er misschien nog een fundering of iets anders in de grond
zit. Ja, en die heb ik ook regelmatig gevonden. Ja. En daarvoor ben ik ook op een gegeven moment uitgenodigd door de Rijksdienst. Die had een project samen met de Universiteit Amsterdam. Heb ik toen nog een lezing gegeven bij de Rijksdienst. Dat ging dan over hoe die technieken moeten worden ontwikkeld. En ik liep een klein tikkie, gewoon als vrijwilliger een beetje, voor. Maar ik had een aantal dingen waar anderen ook wel gebruik van konden maken, zeg maar. En voor mij is het maar gewoon hobby.
Ja. Nou, ik ben het gewoon zo, je pakt gewoon, ik ga gewoon achter de computer zitten en die zoekt satellietbeelden op en dan is het gewoon...
Ja, en oude kaarten. Hè, want
en ook... gewoon kijken van, zie ik ergens iets?
Ja, iets wat afwijkt.
Ja.
Wat afwijkt. En dus ik ben heel scherp op, zitten bijvoorbeeld cirkels in. Bijvoorbeeld bij Dalen, bij Koevoorde. Op een gegeven moment bij een nieuwbouwwijk zie ik in één keer een hele hoop cirkels. En dubbele cirkels. Maar goed, er zit dan een woonwijk aan te komen. Dus ik heb Koevoorde gebeld. Ik zei, ja, jongens, volgens mij zit daar ook nog meer. Als dat jullie gezien hebben in de vooronderzoeken. Nou, die zijn dus gelukkig meegenomen in de totale planontwikkeling. Maar dan heb je gewoon 3 of 4 grafheuvels die dan te zien zijn. En ook in Oosterhesselen. Nog een aantal plekken in Duitsland. Een heel groot veld. Maar die meld ik dan weer bij de Duitse archeologen. In Engeland. Maar dat is gewoon geinig. Maar je ontdekt gewoon dingen.
Ja, dat is heel geinig. Ja, dus ik volg het op Facebook. Ik vind het ontzettend leuk om te zien. Ja.
Ja.
En je hebt ook dus de Ridders van Ramelo.
Ja. Ja.
Daar heb je ook iets van ontdekt.
Nou ja, dat was al in 1994. Aan de hand van een legende. Dat bij de boeren ging het verhaal dat er in Ramelen een kasteel zou hebben gestaan. Nou, niemand wist waar dat ding lag, dus dan ga je op jacht. Dan ga ik eerst gewoon bij de boerderij langs vragen naar de oude mensen die misschien nog iets weten. En toen popte er een mevrouw op, mevrouw Boyink van Haansweg. En die mevrouw zei, dat kan maar goed dat zijn hiervoor in het land. En die had in 1932 de heidemeiden opdracht gegeven om die grachten te dempen. Want ze wilden gewoon meer landbouwgrond. Dus zij was de opdrachtgeefster van het afdekken van de grachten van Ramelo. Met een laag grond die kwam van een hoogkamp achter de boerderij. En daarmee had je dus de plek. En toen op dat moment werd ook de kadastrale atlas 1832 uitgegeven. En als je dan kijkt in die atlas, dan denk ik van, maar er staat dat ding gewoon op.
Ja, er zit een cirkeltje met een wal er naartoe. Of een soort diekachtig iets. Ik weet niet precies wat het is. Maar...
En het is een zeldzaam type kasteelterrein. Rond met 3 grachten. En daar heeft Raalte wat. En op een gegeven moment was al duidelijk, de Ridders van Ramelo, die waren in de geschiedschrijving van Raalte altijd wel onderbelicht. Maar die werden natuurlijk steeds belangrijker. En die Ridders van Ramelo, die daar hebben gewoond, die waren ook eigenaar van deze kerk.
En welke periode moet je dat ongeveer schetsen?
Nou, de eerste die benoemd was 1165. En de laatste die genoemd was, dat is Ene Wieger, die kwam 1310. Dacht ik zo'n beetje. En die woonde trouwens niet op dat kasteelterrein, maar die woonde hier in de Tij. Dat is daar waar we nu zijn. De Tij. Die had hier ergens een huis, maar we weten niet waar. Maar de eerste ridders van Ramelo, dat waren... We hebben een boek geschreven, Mensenland in het hart van Salland. Dat is in 2010 uitgekomen. Professor Spek, Theo Spek, die heeft allerlei dingen uitgezocht over de geschiedenis van het kerspel Raalte, dus dit gebied. En die heeft ook verder gekeken naar die functie van de heren van Ramelo. Maar hij heeft ook beschreven dat het hem niet duidelijk was of dat nou lokale mensen waren of mensen van buiten. Want ze kwamen in één keer op in de geschiedenis en ze waren ook in één keer weer weg. Na een lange tijd, maar ze waren op een gegeven moment weg. En ze waren eigenaar van een kerk. Nou, dat was niet zomaar iemand. Dat moet echt wel iemand zijn die in contact stond met de bisschop van Utrecht. Want die was de grote man hier in Salland.
Mm-hmm.
Nou, ik heb verder in verdiept in die heren van Ramelo. En het gekke is dat er een eye-opener kwam op een gegeven moment door informatie die er eigenlijk al lag in Zoetermeer. Er was een man die had allerlei dingen uitgezocht over adellijke families of ministerialen uit de middeleeuwen. En daar kwam die van Ramelo naar voren. En toen bleek uiteindelijk dat de vader van de eerste ridder van Ramelo, dat was ook een engel. De eerste die heette Engel Bertus van Ramelo. Zijn zoon trouwens ook. En zijn kleinzoon ook. Dus dat is makkelijk.
Dat is handig, ja.
Alleen die zijn vader, de vader van de eerste, die heette ook Engel Bertus. Maar dat was Engel Bertus van Ummen. Dus ik heb altijd zo raar gevonden dat ze... En dat is misschien iets wat Gerard ook al een beetje zei, van mensen van buiten. Maar hoe kijk je naar het landschap? Hoe kijk je naar ontwikkeling in een ander stukje? Nou ligt er tussen de Regge en de Vecht, bij de Laarbrug, ligt gewoon een kasteelterreintje. En nou, als de vader van Engelbertus van Ramelo Engelbertus van Ummen heet, die genoemd was in 1133... Ja, jongens, dat is eenzelfde type kasteelterrein wat daar ligt. He, dus dat kan maar zo. En dat ding, dat is gewoon onderbelicht. Ik ben er laatst geweest, nou, het is helemaal begroeid. Nou, het ziet er niet uit. Dan denk ik, doe daar wat aan. Maar goed. Toen bleek dat uit de akte van Raalte, 1123... dat is Raalte voor het eerst genoemd. En dat had te maken met de schenking van deze kerk. De Hendrik de Vijfde, dat was dan een keizer, een Duitse keizer, die beloonde eigenlijk de inwoners van Deventer voor hun bewezen diensten in de strijd tegen Godebald. Zo moet je het een beetje zien. Dat was de bisschop van Utrecht. Maar als je die akte goed bekijkt, en dat hebben eerdere geschiedschrijvers niet gedaan, maar ik combineer dat met de gegevens die ik al had uit Zoetermeer, als het gaat om die stambomen en die stamreeksen, toen dacht ik, verrek, maar die in 1123... een aantal ondertekenaars van de akte van Raalte, dat waren directe familieleden van de Van Ramelo's, van de eerste ridder. Nou, met die man in Zoetermeer, dat was een man die echt wel weet waar hij het over heeft. Die zei, ja, het is niet anders dan vandaag de dag. Het is gewoon vriendjesdienst geweest, of nepotisme heet dat. Ik heb een zoon. Hij heeft een neefje en die moet ook nog ergens aan het werk.
Ja, precies dat, ja.
Nou, dat was toen niet anders. toen viel ik bijna van mijn stoel. Dat ik dacht van, hey, dat is een eye-opener. Heel mooi. En dat is dezelfde eye-opener die ik had toen ik het kasteel in Lochem vond. En met name Wezepen. Dacht van, verrek. Dat zijn hele mooie ontdekkingen waar je denkt van, nou, dan past het plaatje ook weer. Hè?
Ja, ja, mooi.
Hey Bert, maar even vrouw ook ooit spiet had, dat is die hobby aan de roon, hè?
Nou, nee, dat is een beetje voor zichzelf.
Oké, <Okay. laughs> maar je bent echt totaal gefascineerd, hè?
Er is me ooit wel eens gevraagd van, goh, en ik heb de mogelijkheid ook wel gehad om archeologie te studeren.
Ja.
En ik ben verpleegkundige, ik heb hetzelfde vak als Gerard.
Ja.
We zijn bijna buur en hetzelfde vak,
ja.
Gebied. Maar toen heb ik gedacht van, nee, als het je werk is, is het je hobby niet meer.
Nee, oké.
Daar
komen we straks nog helemaal op terug, bij de volgende gast, maar goed.
Precies.
Ja.
Maar ik heb wel vuur voor mijn, of passie voor mijn hobby.
Ja,
En als het succesvol is, dan denk ik, ja, dat is mooi, daar heeft een ander ook wat aan.
Ja. Nou, maar ik zie Hendrik Jan ook de hele tijd zo gefascineerd. Kieken en lusten.
Ah, dat vind ik mooi.
Ik denk die jongen ook gewoon. Hoe heet zo'n ding? Zo'n detector?
Metaaldetector
moet ik krijgen.
Ja, ja, die, ik heb er een.
Ik heb er gewoon in.
Maar ik ben nogal druk, ik kom er niet aan toe. Nee.
Maar je vindt het echt helemaal geweldig.
Ja, ik vind het, woest interessant, ja. Ik volg hem al. En vooral dat, dat zoeken naar dingen op satellietbeelden. Ja. Dat is heel erg interessant.
Ja, ja, leuk man. Leuk.
Je hebt ook een liedje met een nummer voor ons.
Ja.
Een nummer. Kun je er iets over vertellen?
Ja, ja, er werd me gevraagd van... denk eens na of je een mooi nummer hebt in het Neder-Saxisch. En toen dacht ik, ja... ik ben een fan van Lohuis. Gewoon heel simpel. Het is geen onbenullige muziek. Er zit een idee achter. Dus het gewoon, hij doet het op een hele mooie, natuurlijke manier. Ik heb gekozen voor het nummer Widukind. En Widukind was een Saksische hoofdman. Aan het einde van de 8e eeuw. Die de leider was van de Saksen in de opstanden naar de keizer Karel de Grote. Dat was een Frankische heerser. Wat wilden die Franken nou? Die wilden eigenlijk de Saksen in Saksenland christianiseren. Ze wilden gewoon de macht. Hè? In die tijd was het geloof niet alleen het geloof, maar je had ook macht in geld. Maar goed, die Saksen die hadden nog steeds het Germaanse geloof. Nou, Karel de Grote vond dat het niet meer kon. Daar moesten ze vanaf. Nou. En die Saksen die waren het er niet zomaar mee eens. En je ziet dus ook een schaduw van de Saksenoorlog, waarbij uiteindelijk de Saksen verloren hebben. Zo simpel is het. Maar in de onderlaag zie je nog steeds in de cultuur, in de taal, in allerlei dingen zie je gewoon iets terug wat is blijven hangen. Zeg maar. Dus, het is net hetzelfde als in Ierland. Maar het is net hetzelfde als hier in deze kerk. Want deze kerk is gebouwd op een heidense plek.
Ja, je had het net over de tij.
De tij.
De tij is een open plek in het bos. Waar meestal iets, een heilige eik of iets anders.
Een lindenboom in dit geval.
Oké, een lindenboom.
Dit was een lindenboom.
En dat was vanuit het Germaanse geloof. En op die plek hebben ze dus een christelijke kerk neergezet.
Ja, want je moest natuurlijk die mensen die hier wonen niet helemaal tegen in het harnas jagen. Je moet een beetje tegemoet komen, zeg maar.
Ja, dus dan hakken we de linden om en dan zetten we hier een kerk neer. En dan gaat ze nog steeds naar de heilige plek, maar dan zit ze wel in de kerk.
Ja, of je bouwt de kerk naast de linden en die linden die gaat er vanzelf een keer aan.
Ja, dat kan dat ook.
Maar het is op zich wel heel mooi dat je hier zit, want dit is eigenlijk een oeroude plek. En deze gaat echt wel, hè, zoals de naam Tij hier in Raalte, die is echt wel van voor de 500. Dus dit is altijd de plas, de kerk, hier om de kerk heen is altijd een plek geweest voor ontmoeting. Maar ook voor vergadering, voor rechtspraak. En het mooie is, deze kerk is daar het vervolg van. Dit is de laatste fase van iets wat al 2000 jaar hier aan de gang is. En het dorp Raalte bestond vroeger eigenlijk helemaal niet. Raalte is de naam, is er honderden jaar naar gezocht van wat betekent die naam nou? Dat betekent Raholte, dat betekent een bosnaam. En de bos, dat liep hier vanaf de kerk tot in de hoek van de Almoestraat Enkstraat. Dat is de Raalte Enk. Dit hele gebied is de Raalte Enk. En daar stond een bos op. En dat waren een raabos, dus hoge, lange, dunne bomen. He, dus hoge bomen, rechte bomen, een ra. En dat, ook daar heeft Theo Spek dat onderzoek naar gedaan. Dus je ziet dat je zit in de Tij als dorp met een paar boerderijen. Dat was het dorp of het buurschap. En dat lag in een bos. Nou, zo moet je het zien.
Ja.
En dat is een heilige plek.
Ja.
En nog steeds. Maar goed, even terug naar Widukind, want toen ging het eigenlijk
over. Ja,
Widukind was dus de aanvoerder van de Saksen.
Ja.
Die had oorlog met de Franken, want die wil niet gekerstend worden. En daar heeft Daniel Lohuis een liedje over geschreven.
Ja, en heel goed gedaan, want er zitten heel veel elementen in dat liedje. Dan moet je hem echt wel een paar keer luisteren. Die echt precies aangeven waar het over gaat. Dat je helemaal naar het heden toe nog dingen voelt, zeg maar hier.
Oké, wie gaat luisteren? Daniel Lohuis, Widukind.
Goed zo.
De zonne ging onder, bomen zien land, de lucht en de eerde, alles in brand. En hij roept naar zijn man, niet op de vlucht, verschompen is er geen weg terug. En ze duiken erop, dolk in de hand, 1200 jaar geleden in Saksenland. En ze kringt aan de stok, mal aan de stok. En die anderen die waren met veel meer ook. Hij mocht kiezen Een god of de dood, hij zei, ach ja toe, maar haast echt moed. Neem alles maar, steek alles in brand. Geen een is bos in Saxenland. Wie du kent, zijn geest wijd zachtjes op de wind. Niks hem we verleurden bij bestaan. Wie du kent, het is de nacht wat ons verbindt. Land waarop en waarvan wij bestaan. Wij reupen nooit keihard van zachte daken. Dit is van ons en geen ander. En zo kwam die en kwam die en kwam die en kwam die. Maar macht over ons, dat hadden ze niet. Is het bosvuur eenmaal in de brand, dan flustert het rond in Saxenland. Wie du kent, zijn geest wijd zachtjes op de wind. Niks hem we verleurden bij bestaan. Wie du kent, het is de nacht wat ons verbindt. Land waarop en waarvan wij bestaan. Wij bestaan.
Ja, heel mooi. Inderdaad, een mooie link naar deze titel.
Ja. Ja,
niks hebben wij verloren, wie bestaat. Ja, dat is inderdaad waar.
Bert, we horen nog een paar keer zeggen, ja, het is hobby. Hè?
Ja.
Dat betekent dat er ook mensen zijn die dit doet niet van hun hobby.
Ja.
En we hebben hier iemand aan tafel, Nick Hendricks.
Dat klopt, ja.
Doe me iets dichterbij in de microfoon, Nick. Ja. Ik doe dit niet van uw hobby. Ik ben archeoloog voor laaglandarcheologie.
Dat klopt inderdaad, ja.
Dat is een commercieel bedrijf.
Ja.
En die wordt af en toe in de vleugel, zeg maar. Hoe werkt dat?
Ja, wij worden in principe ingehuurd omdat het voor de vergunningaanvragen vaak noodzakelijk is om archeologisch onderzoek uit te voeren.
Vergunning voor verbouwingen en zo, ja, bouwprojecten.
Voor, ja, voor verbouwingen, maar inderdaad ook zoals hier in Raalte de herontwikkeling van een plein.
Ja, dat was hier rondom de kerk.
Ja, precies.
Okay, dus het is dus zo dat als een gemeente wil een plein herontwikkelen, dan gaan ze graven en dingen doen, dan moeten ze een vergunning aanvragen. En dan is er iemand die zegt, oh, wacht even jongens.
Ja.
Eerst even, die, dan ga je eerst even kijken of er ook nog archeologische...
Ja, dan beginnen we eigenlijk heel eenvoudig met een achtergrondsbureau. Een beetje wat Bert ook doet. Gewoon allerlei bronnen raadplegen van, goh, hoe groot is de kans dat hier nou archeologie aanwezig is? Dan kijken we naar het landschap, dan kijken we naar oude kaarten, we kijken naar andere archeologische gegevens in de buurt. En aan de hand daarvan stellen wij een verwachting op. En meestal toetsen we die verwachting met booronderzoek. Dus dan gaan we gewoon een paar boringen zetten om te kijken, goh, klopt het inderdaad, dat landschap wat wij dachten dat het is, is dat ook zo?
En er was hier in Raalte aanwijzing dat er wat in de grond zal zitten?
Ja, hier wisten we het eigenlijk al wel, op basis van oude kaarten wisten we sowieso al dat er een begraafplaats lag. En dat je in de oude historische kern zit. De oude historische kern staat op kaarten van 1832, maar die gaat veel verder terug. Nou ja, zoals de Plaskerk, dus al terug tot in ieder geval de 12e eeuw. Dus toen is er ook gelijk besloten van, nou, het is niet praktisch om hier gewoon de boel volledig op te graven. Omdat dan de straat nog veel langer en het plein nog veel langer open ligt. Dus wij combineren dit samen met de civiel-technische werkzaamheden. Dus dat betekent dat er altijd een archeoloog bij staat als ze een riool aanleggen. Of als ze wat ze hier ook gedaan hebben, die infiltratiekratten die ze tot 2,5 meter diep in de grond hebben geplaatst om het regenwater op te vangen. Dat gaan wij dan begeleiden. Dus wij kijken dan...
Dan moet ik me letterlijk zo voorstellen, die man doet dat en niet stort erbij.
Ja, vaak wel. Ja, ja. En dan kijken wij dus eigenlijk van, wat zit daar? Wij nemen waar.
Ja.
En op het moment dat wij dus wat zien, dan krijgen wij ook de ruimte om dit ook daadwerkelijk te doen.
Dus de volgende keer als ik in de stad ben en ik zie zo'n kerel zo'n beetje zo'n bouwplek gewoon niks doen, zeg maar.
Op de bachelor.
Dan is dat ja, zo'n
learning. Dan is de kans aanwezig dat een archeoloog is.
Oké.
Maar er gebeurt dus letterlijk dus binnen een paar mannen aan het werk met een graafmachine en bats en toestanden. En dan zeg je op een gegeven moment, stop. En dan moet je stoppen en dan...
Ja, we weten vaak natuurlijk wel ongeveer op welk niveau we moeten zijn. Dus we weten wanneer we alert moeten zijn. Kijk, die bovenste halve meter, wanneer dat allemaal die donkere grond is, dan weten we vaak, ja, daar zien we toch niks in. Dus ja, dan staan we een beetje op onze schep te leunen. Ja. Maar op het moment dat we echt daadwerkelijk op het niveau komen waarvan wij wat verwachten, dan zijn we heel alert. En ik heb hier ook bijna geen moment stil kunnen staan. Op een gegeven moment hadden we hier een groot stuk wat ontgraven werd voor zo'n krattenveld. En daar hebben wij echt op ons niveau hebben we dan ontgraven. En daar kwamen we allerlei sporen tegen van palen die daar gestaan hebben, greppels, verschillende kuilen, funderingen, kwamen we van alles tegen. En dat kwam eigenlijk vanaf de 10e eeuw tot aan de 19e eeuw. Gewoon een heel breed scala aan sporen kwamen we tegen. Met daarin natuurlijk aardewerk, metaal, van alles en nog wat.
En ook een begraafplaats.
Ja, de begraafplaats die is op de kaart van 1832 stond, die zijn we ook tegengekomen. Er waren al verhalen vanuit de gemeente dat ze dachten dat die geruimd zou zijn. Dus ze hadden daar eigenlijk niet heel veel meer van verwacht. Maar op een gegeven moment kwamen wij wel intacte begravingen tegen. En toen hebben wij gezegd, oké, wij gaan voordat jullie dit krattenveld gaan aanleggen, dus in plaats van dat wij ernaast staan wanneer jullie bezig zijn, gaan wij voorafgaand deze contouren gaan wij onderzoeken. Om te zorgen dat alles niet te veel vertraging oploopt.
En wat is er nou zo interessant aan zo'n begraafplaats voor jullie? Ik denk dan, ja, skeletten. Wat, ja,
ja de specialist kan heel veel nog zien aan skeletten. Ze kunnen zien hoe oud mensen waren bijvoorbeeld, toen ze overleden. Sommige beroepen die laten bijvoorbeeld ook nog sporen na. Als je een zwaar beroep hebt, dan laat dat op bepaalde plekken op het lichaam laat dat ook sporen na. En ook ziektes kunnen sporen nalaten. Natuurlijk de verhouding man-vrouw is ook een hele interessante.
Hoe dan kun je dat zien dan?
Je kan het zien. Man-vrouw kan je volgens mij aan de verhouding van de botten zien.
Maar hoeveel mannen en vrouwen bedoel je?
Ja, die valt
ja,
er.
Ja, oh, ja, ik dacht relationeel. Ja. Maar.
Nee, dat vaak niet. Er zijn wel gevallen waarin dat wel zo is. Maar dat lukt wel niet.
Nou zie ik in hoe een oog. Ik zit nu hier aan te kijken. Eenzelfde soort fascinatie als ik bij Bert zag. En ook als ik bij Hendrik Jan zie, zeg maar. Heb je ook zo'n vriendin had vroeger die zei van iemand zijn hobby zoeken of hoe moe?
Nee, volgens mij heeft mijn vriendin liever zoiets van laat hem maar lekker zijn ding doen. Ja. Nee, ik ben vanaf mijn 6e of 7e heb ik al gezegd ik wil archeoloog worden.
Zo.
Dus,
en hoe oud ben je nou?
Ik ben nu 30.
30. Dus op mijn 6e wist je al ik word later. En dus
ja, gewoon, precies.
En hoe wou je dan archeoloog? Hoe gaat het?
Nadat ik dus de HAVO heb afgerond, heb ik in Deventer op Saxion de HBO archeologie gedaan. En daarna ben ik naar Groningen gegaan voor mijn master.
Ja. En ook totaal gefascineerd nog dit van.
Ja, nog steeds, ja, ja, inderdaad.
Maar eigenlijk dus ook gewoon hobby.
Ja, alleen ja, wat Bert al zei, klopt wel. Als je je werk maakt, dan doe je het niet meer voor je hobby. Dus ik ben er thuis niet zoveel meer mee bezig. Nee, want ik ben er natuurlijk de hele dag al mee bezig.
Ja. En wat mij dan ook wel interesseert, jullie kennen elkaar, Bert en Nick?
Hier geloof
ja,
ik.
En we zijn elkaar hier tegengekomen eigenlijk. Okay. Ja.
En nog een keer ergens geloof ik, maar ja.
Maar is er contact tussen de hobbywereld en de professionele archeologiewereld?
Nou, ik heb op een gegeven moment wel via jouw collega toen ook wel een hele hoop informatie over bijvoorbeeld deze kerk toegestuurd. Want er is namelijk een boekje verschenen wat heel veel mensen ook nog niet eens wisten. Mm. Dat zijn de oude opgravingen die nog niet uitgewerkt waren of niet gepubliceerd. Die zijn een aantal jaar terug door Klomp.
Door de gemeentelijke archeoloog van Zwolle.
Oh ja.
Zijn die uitgewerkt.
Maar er stonden hele bijzondere dingen in over deze kerk. Nou, dat bijvoorbeeld. Ik heb een aantal dingen uit eigen publicaties meegegeven. Van
Nou ja, wat betekenis heeft op dit stuk grond eigenlijk.
Informatie waar jullie dan weer verder mee kunt, waar je makkelijker kunt zoeken.
Ja, ik heb Ben net ook al zei, dat het hier waarschijnlijk rond de Karolingische tijd al bewoond was, dat je hier een aantal boerderijen had. Dat is wel informatie die ik dus op het moment dat ik in het veld sta altijd in mijn achterhoofd heb.
Oh ja.
Van goh, kom ik dat soort inderdaad signalen tegen die erop wijzen dat dit inderdaad klopt.
Ja.
Je hebt bepaalde hypotheses die je dan kent door dit soort mensen die dat gewoon interesseren en dat soort hypotheses opstellen. En dan ga je kijken, goh, wat klopt er? Dus dan ga je iets gerichter kan je dan op zoek gaan. En dat helpt wel heel erg.
Dus jullie zoeken als professionele archeologie bedrijven ook wel de lokale archeologen op, de amateurarcheologen, zeg maar, om informatie te halen?
Ja, in veel gevallen wel. Er zijn ook een aantal, iedere gemeente heeft in principe een archeologie specialist of die besteedt het uit aan een grotere regio. En die hebben vaak ook contacten met de amateur archeologen. En er zijn ook complete verenigingen voornamelijk.
Oh ja.
En vanuit daar krijgen wij vaak ook weer informatie doorgespeeld. Of dat krijgen we dan weer via die gemeente of regioarcheoloog, krijgen wij dat ook.
Ja.
En daar staat ook heel veel informatie, staat gewoon in onze archeologische database.
Ja. Interessant, man. Was dat een boeiend project voor jullie hier in Raalte? Is dat een van de leukere projecten in de West?
Ik ben inderdaad wel benieuwd of de hypothese klapte. En of je nog een hele bijzondere vondsten hebben dan niet misschien.
Ik vond het sowieso een heel boeiend project. Omdat je hier zowel de begravingen als het leven in hetzelfde project hebt. Ik bedoel, je loopt een stukje rondom de kerk. We waren beide plekken tegelijkertijd bezig. In de ene kant zie je de begraving. En de andere kant ben je bezig met het blootleggen van de voorgevel van de herberg. Dus waar die mensen die daar liggen waarschijnlijk nog op bezoek zijn geweest. Dat zijn hele bijzondere dingen, vind ik. En daarnaast vind ik het heel bijzonder. Omdat dit een van de, volgens mij, kijk even Bert aan, het eerste onderzoek buiten de Plaskerk is in het historische kern van Raalte.
Dat klopt. Ja.
Dus dat maakt het ook heel bijzonder. En om even terug te komen of die hypothese klopt. Ja, dat heb ik niet kunnen bewijzen helaas. Ik heb geen sporen of geen vondsten gedaan uit de Karolingische tijd. Wat ik wel heb gevonden zijn sporen vanaf de 10e, 11e eeuw. Dat zijn ook grote paalkuilen. Dus we weten wel vanaf die periode heeft er waarschijnlijk wel een gebouw, mogelijk een boerderij, op die plek gestaan. Ook hebben we akkerlagen gevonden uit waarschijnlijk diezelfde periode. Dus ja, of het in de Karolingische tijd ook zo was, zou kunnen, weten we eigenlijk nu nog niet.
De focus nou op dit plekje hier om de kerk. Hè? Maar we hebben wel 8e eeuwse boerderijen op Boetelen. Dus dat ligt eigenlijk hier nog niet zo heel ver vandaan. Bij Roelof, zeg maar, aan de Heesweg. Dus de verbinding is maar, ja, waar hebben ze precies gestaan? Hè?
Mm.
Ja.
Ja, dat klopt. Het is inderdaad, we weten in die periode dat die boerderijen zich langzaam verplaatsten. Want het waren allemaal houten boerderijen die met kale palen in de grond stonden. Dus langzaamaan dan rotten die palen en dan wordt je huis instabiel. Dus dan bouw je je huis weer op. Maar die andere staat er waarschijnlijk nog. Dus je moet hem net ergens op een iets andere plek neerzetten.
Ja.
En zo schuiven die erven, die kunnen soms al duizenden jaren zwerven. Ja, dat noemen we ook zwervende erven.
Ja.
Ja, mooi hè.
Ja, jullie tussen de luisteraars kunt zijn gezichten niet meer zien. Maar die jongen die glundert gewoon helemaal. En Bert zit ook helemaal te glunderen. Ja, nou, ik vind het geweldig als mensen met passie een bezigheid doet. Ja, dan ben ik al umme, toch?
Mooi,
ja, geweldig. Achterhoek kom je vandaan.
Ja, dat klopt.
Ja, we hebben ook gevraagd om een liedje mee te nemen. En je hebt voor u iets bijzonders met nummer. Wat laat ons horen?
Iets van de Boetnis. Want een maat van mij die is bassist van de Boetnis.
Nou, dat is reden genoeg om iets van de Boetnis te draaien.
Precies.
De Boetnis.
And more you dear. Deertjes in bikini, ik kreeg de rode kop. De allermooiste zomer. Voor de zomer steeds weer aan te komen. Ziet om weer naar buiten te gaan. Deertjes in bikini, ik kreeg de rode kop. De allermooiste zomer.
Ja, de Boetnes, Dagdroek. Hebt ook al twee seizoenen een vaste rubriek in onze podcast. Het woord is aan Harry, onze directoloog. En Harry is ook middenwesten op de theatertour.
Ja, dat was ontzettend leuk.
En dat was superleuk. Harry vond het zelf ook geweldig. Hij had echt in, ja, dat was in, hoe zeg je dat? Voor het eerst in de theatertour.
Ja, dat was hartstikke leuk.
Hey, ik weet nog, een van de eerste avonden, we kregen ook met de crew en zo, mochten we hem ergens eten. En hij wou dat afrekenen zelf. Nee, Harry, jong, dit is showbusiness, dan hoef je zelf niet te betalen.
Ja, mooi was dat.
Ja, geweldig. Maar we gaan even naar Harry.
Het woord is aan Harry.
De mengelatie, en dan moet ik vertellen, Albert, die weet het nog, wij hadden vroeger op de IJsselacademie een collega, een historica, en die wou altijd, en dan gingen we koffie halen bij het koffieapparaat. Esther, moeten we voor jou ook wat meebrengen. Ja, wat wou die altijd? Eerst op de zwarte koffie drukken uit de automaat en dan op café crème. Dus een mix eigenlijk. En wij noemden dat mengelatie. En we vroegen ons af, waar komt dat woord mengelatie vandaan? En dan zijn we gaan zoeken. En op internet, ja, geweldige zoekmachines. En toen ontdekten we dat er ooit een reclamespotje is geweest van Canis en Gunnik, koffiebranders uit Kampen. En er waren twee heren die acteerden dat ze koffiebranders waren, met een zwaar Kampers accent. Vertelde over koffie die ze maakten en dat ze ook een speciale mengelatie hadden. En dat woord, ja, dat is kennelijk ook in een soort volkstaal opgenomen. Ik ben wel na gaan zoeken of het ook een echt kampenwoord is. Nou, helemaal niet. Het is bedacht tot en met, dat wil zeggen, in de kampenwoordenboeken ben ik het niet tegengekomen. Niemand in Kampen die het woord kent. Maar mengelatie, ja, zo'n woord kan dan toch weer heel lang voor een mix. Een mix is ook alleen woord. Mengelatie is eigenlijk veel mooier woord. Kan het door blijven bestaan?
Ja, zo worden er wel meer nieuwe woorden bedacht natuurlijk.
Jawel. Voor veel mensen is dialect ook een pleziertaal. Hè? Dus je kunt zingen in het dialect natuurlijk. Mm. Maar je kunt stukjes schrijven in dialect. En je kunt nieuwe woorden bedenken. In Drenthe, dan noemen ze een verticuteerde. Dat noemen ze een mosropper. En in Groningen, dan hebben ze een cd. Dat is een spiegelplootje. Sommige mensen vinden dat, die gaan er, vinden dat geweldig, boeiend om nieuwe typische dialectwoorden te bedenken voor iets nieuws.
Ja, ik ken nuilezers voor telefoon.
Maar bedenk je ook wel eens nieuwe woorden voor een teksten? Was dat?
Nee, eigenlijk niet.
Ook niet per ongeluk of zo, dat ding vind ik nodig.
Ja, we hadden altijd in de band wel het woord, dat is bedacht door Pronk, onze bassist, die had het woord pionkeren. Dat klinkt als een echt woord. Mumsie lopen te pionkeren. Dus ja. Paraderen, een beetje zo. Ja. Maar dat is eigenlijk helemaal niks. Dat hadden ze zelf bedacht.
Maar voordat je weet is het een woord. Want jullie hebben dat allemaal in de bandbus.
Jullie gebruiken het allemaal, pionkeren. Ja. Ik gebruik het nu dagelijks mee. Ik gebruik het nu pionkeren. Ja. Dat is heel normaal.
Dat is eigenlijk wel heel mooi hoe dat werkt dan.
Ja, pionkeren. Dat is niks. Ja.
Ja. Ja, vanaf nog ook het ook.
Het epipreren. Ken je dat?
Nee.
Dus Simon Carmichelt heeft dat bedacht. Epipreren. Oh, ja. Als je op kantoor bent en ik ga even iets epipreren. Dat is, dan doe je gewoon eens even niks doen. Maar
ja.
Even dus nadrukken. Even iets epipreren.
Ja. Ja,
je ziet het vooral bij apparaten. Hè? In Twente bijvoorbeeld een stofzuiger. Dat is dan een Hulbessem.
Ja.
En een telefoon is een kuierdraad. Ja. Uit de tijd dat je nog niet mobiele... Een kuier is namelijk niet alleen wandelen. Bij een mobiele telefoon kun je dat voorstellen. Maar kuieren is ook praten.
Ja. Maar ik vind het woord wat Hendrik Jan in me kwam, dat niet over een apparaat ging, maar pionkeren.
Pionkeren.
Ja, dat vind ik echt wel. Pionkeren, dat is het woord. Supermooi. Bedankt, Harry. Tot ziens. Harry Scholtmeijer, mooi hè? Ja. Pionkeren. Maar Gera, die lijkt me ook wel een type die nee woorden bedenkt, hoor niet. Dan moet je helemaal van nadenken.
Ja, dan moet je weer over nadenken, ja. Nou, mevrouw, die heeft al die over daaps. Ik was er zo daaps vandaag.
Ja.
Daaps.
Wie is dat? Oh, dat ken ik ook wel.
Ja? Is dat een bestaand woord?
Ja, ik ken het.
Wat betekent het dan?
Daaps. Daapsen, dat zijn mensen die niet helemaal helder zijn, zeg maar.
Oké, okay. Dus dat is toch wel iets wat besteedt.
Voor wat daaps. Kun je al een keer zeggen, voor dat vind ik zo'n daapsen.
Ja. Ze dacht dat Pluffy niet besturen en ik dacht dat Daaps niet besturen.
Maar je kunt dus eigenlijk zeggen, we zien dan nooit Daaps pionken.
Ja, een Daaps Pluffy.
Ja.
Goh, een niet goed afgebakken brood. Ja.
Maar nog even over de taal. We moeten echt zo afsluiten, want we komen tot het einde van deze aflevering. Maar zit er nog leem in een streektaal, Gerard? Hoe kijk je dat aan? We hebben het wel eerder over gehad, maar...
Het was eerder over had, ja, ik...
Toen was je nog niet zo positief. Ik dacht, nee. Misschien, je hebt nou ons twee keer gezien. Je hebt
ik vind dat je een
gezien.
Enorme injectie aan het voortbestaan van de taal. Ik zal het zo jammer vinden als het verdwijnt. Maar ja, ik kan dan overal een hacker in mee zetten.
Hmm.
Want de taal gaat natuurlijk... wie zei het net, het is net als water, het stroomt constant.
Ja.
En het kreeg elke keer invloeden van buiten. En daardoor verandert het wel, maar ja. Het mooie vind ik wel, zoals wat Inu doet, wat jullie doet, is de taalvasteling. Want vroeger was het mondelingen overlevering en langzaam verbasterd het. Maar dingen die je nu opneemt, die blijft gewoon bestaan. En dat vind ik wel mooi, dat je muziek maakt en podcasts, dus waar je mensen hoort praten op dat moment.
Pleziertaal.
Pleziertaal. Kijk, ik moet altijd denken aan een keer het optreden met de Stoppelhanen en toen... zongen we een liedje in het plat en er kwamen een paar mensen voor ons staan en die keken met bewondering en die zeiden... Ik zei, pardon, wat zeg je? Ik zei, nou, ik kan het niet verstaan, ik weet niet wie je bent, maar... Ja, wie komt u het heet? Ik zeg, u het heet? Hij zei, nee, zeg, ja, wie komt u het heet, maar wie bent 40 jaar terug in de Nieuw-Zeeland verhuisd?
Oh ja.
En ze had dus nog dezelfde taal die 40 jaar terug in Heerlen sprak. Maar het was voor mij al niet meer te verstaan. Nee. En
dat is toch super mooi. Dat is wel interessant. Er zijn meerdere onderzoekers ook die put door u. Mensen die zeg maar 40, 50 jaar geleden geïmigreerd zijn. Die komt weer terug. Die hebben nog de taal van 40 jaar geleden. Dat is heel interessant.
En dan zie je pas hoe de taal verandert. En hoe willen eigenlijk ook alweer. Ik denk dat we heel plat praten. Maar wie praat ook al erg bekakt volgens mij.
Worden Rolters praten.
Rolters. Die begint dan meer Rolters te praten. Ja.
Maar goed, wij gaan gewoon de pionken, zeg maar. Dus,
dat lijkt me hartstikke mooi, Albert.
Mannen, super bedankt voor deze aflevering. Ik vond het geweldig.
Ja, ik vond het bijzonder interessant.
Ja, ik zag het ook in hoedheid. Machtig interessant van Adrian.
Ja, echt. Serieus.
Archeologie. Ik vond het echt ook geweldig. En bedankt voor jullie komst hier zo. Het publiek ook heel erg bedankt. Tot de volgende weer.
Tot de volgende keer.
Van het dorp naar huis met een boodschap, een tas en een kind. Over het land is een boer langs mij. met een trekker hij goed, want hij weet hoe iedereen van bent. En iedereen kent hoe hij kent iedereen en er vindt dus geen mens een bezoek. Want als donders gezellig bij een pasbult of bij het karbier aan het eind van het jaar. Wie ben allemaal nog eens met hetzelfde verhaal en dezelfde historie en dezelfde taal in het westen de Randstad. Deze kant van de IJssel, dus dit nieuws. Wie bent allemaal zonen van wie u kent, die de Franken het nakien gaan? En wie handelt en poldert en doet mooi verhuurd voor mekaar van de wierte het graan? Ons niet krijgen, wou hier al die rep stoere kerels en lakken van diens. Ik een overal en ram op in pas weer tussen, hij bijzonder is zo passeert. En wie ben allemaal na?